BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Iran in turmoil. Revolutionary forces under the leadership of Grand Ayatollah Khomeini forced the Shah of Iran into exile. The Islamic Revolution would take Iran along a new path and led to ongoing conflict with the West while remolding a staunchly defiant and independent nation.
De grootste protestgolf sinds de revolutie in 1979 zet het Iraanse regime onder zware druk. Komt het volk eindelijk af van de Ayatollahs? En wat zou een nieuwe Iraanse revolutie betekenen voor het land, de regio en de wereld? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met onze gast, hogeschooldocent, publicist en Iraankenner Damon Goris. Fijn dat je er bent.
Goedendag, ik ben blij dat ik hier ben.
Damon, we zagen eerder grote protesten in Iran in 1999, 2009, 2017, 2018, 2019. Is dit keer anders?
Zeker, en dat zeg ik niet alleen, dat hoor je ook vanuit de Iraanse gemeenschap. En de westerse, om het even zo te zeggen, de Amerikaanse, de Israëlische inlichtingendiensten die daar het hebben gezegd. De ziel van deze protesten zijn anders. De manier hoe men zich organiseert is heel anders. Het is gedecentraliseerd, het is netwerk gebaseerd. En de manier hoe ook men kijkt naar het regime is heel anders. Met regime bedoel ik dan de staat. Het regime is de naam die de staat zelf gebruikt als nizam in het Perzisch of Arabisch. Dus het regime kijkt er ook anders naar. Maar toch, het kost wat tijd. En we zitten nu in ongeveer de vijfde maand van de protesten sinds 16 september. En het is aan het ontwikkelen aan beide kanten.
Wat is nou het grote verschil? Wat is nou echt het grote verschil? Je zegt het is anders georganiseerd. Eens, het is een netwerk, een structuur. Sociale media spelen een belangrijke rol. Maar wat is nou inhoudelijk echt het grote verschil met andere protesten?
Nou, het grootste verschil is dat sinds 2017, toen die protesten zijn opgekomen, toen is een hele grote slag, een verschil gekomen van de manier hoe de bevolking keek naar de staat. En toen is men eigenlijk gaan breken met enige vorm van hervormingen van binnenuit. Later in 2019, toen in vier dagen zijn volgens Reuters 1500 mensen gedood op straat, vooral jongeren, 90% onder de 30. Toen is er ook een breuk geweest naar hoe men keek naar het Westen als een groep, bij wijze van spreken, open samenlevingen die juist wel voor mensenrechten en vrijheid zou opkomen in plaats van strategische doeleinden. Mm-hmm. Dus er zijn twee belangrijke veranderingen in de kijk naar de werkelijkheid vanuit de bevolking. Aan de andere kant, vanuit de staat, vanuit het regime, zie je dat sindsdien, maar dat zie je ook in de afgelopen vijf maanden, er is een disintegratie vanuit de top. Dus heel veel mensen, heel veel oude functionarissen, familieleden van de functionarissen, die voegen zich toe aan de protesten tegen het regime. Denk aan de zus van de Khamenei, dat is de opperste leider. Gisteren is nog een rechterhand van de adviseur van de Nationale Veiligheidsraad van Iran, die ook een onderminister van Defensie was, die is opgehangen omdat hij zogenaamd spion zou zijn van Groot-Brittannië. En ik kan heel veel andere voorbeelden geven. Je ziet heel veel celebrities die hun bestaansrecht wordt in een staat zoals die van Iran, omdat alles natuurlijk totalitair is georganiseerd, wordt gegarandeerd alleen door mee te doen aan de propaganda van de staat, in de films, in de muziek en zo. Nou, ziet dat die dan voetballisten...
De voetballers in Qatar die niet meezongen met het volkslied. Ja.
Is het grootste verschil niet dat de vlam echt in de pan sloeg nadat mevrouw Amini eigenlijk is doodgeslagen? Volgens mij was ze doodgeslagen in een politiebureau, omdat ze de hoofddoek niet goed droeg. Ja. En dat vervolgens bij de vrouwen met name de vlam in de pan sloeg. En dat was volgens mij was dat op 16 september. En het zijn de vrouwen die volgens mij toch in belangrijke mate opstand komen. En dat betekent dat het helemaal over alle etnische en religieuze groepen heen gaat. En maakt dat het niet heel erg bijzonder dit keer, Damon?
Dat is juist heel bijzonder, want het regime, het islamitische regime, is een totalitaire staat in mijn beleving. Wat hij doet, en in twee strategieën tegelijkertijd in de afgelopen 40 jaar, langer dan 40 jaar. Eén, de bevolking, de burgers te verdelen in kleine entiteiten die continu met elkaar in gevecht zijn. Man, vrouw met een hoofddoek, etniciteiten, centraal gezag. En eromheen, denk aan Koerdistan, denk aan Arabisch-Persische delen. Denk aan binnenland, buitenland, denk aan wij, zij en zo de hele tijd. En vervolgens repressie met angst zaaien op deze kleine entiteiten uitoefenen, zodat ze het continu met elkaar in gevecht zijn. Nou, wat je net ook zelf zei, deze keer juist doordat de vrouwen daarbij zitten en het feit dat ook mannen vrouwen steunen. Het is de eerste keer dat er een beweging komt dat weinig met islam te maken heeft ook in Iran in de afgelopen 150 jaar. Daardoor zie je dat er een soort saamhorigheid is tegen het regime.
Dus het lukt het regime niet meer om de etniciteiten tegen elkaar uit te spelen. Dus verdelen heers. En we zien dus nu dat niet alleen dus de Persen, zeg maar de Iraniërs zelf, maar ook de etnische Koerden, de Baloochis en de Azeris, die komen allemaal in opstand. En daarnaast heb je dus ook de oliearbeiders, om ze zo maar te noemen, en de universiteiten. En
er zijn ook stakingen, hè? Ja.
Ja. Dus dat is echt nieuw. Dat is nieuw wat er nu gebeurt.
Maar hoe groot zijn nou eigenlijk deze opstanden? Hè? Kijk, als je het nieuws leest, dan denk je dat het hele land in brand staat. Dat is denk ik niet zo. Er zijn volgens mij ruim 500 doden gevallen. Dat is natuurlijk gigantisch, maar dat hebben we eerder gezien. 18.000 mensen zijn de gevangenis ingeschopt. Maar hoe groot, Daan, denk jij nu echt dat deze opstand is? Betekent dit dat er echt in alle grote steden, maar ook op het platteland, van die opstanden gaande zijn? Hoe moeten we dat interpreteren?
Ongeveer een paar weken geleden heeft BBC daar onderzoek naar gedaan met een plattegrond en met stipjes erop. En om dat helemaal in kaart te brengen als een soort inktvlek die dan groot wordt. En dan zie je dat eigenlijk over het land. Hè. Het land is 50 keer Nederland. Dus het is een groot land. Het is gedecentraliseerd, deze opstanden. Het is zelfregulerend. Dat wil zeggen dat men met de slogan vrouw, leven, vrijheid eigenlijk zich organiseert wanneer je denkt dat het naar buiten kan komen. Het is wijdverspreid. En als je zegt aantallen, ik vind het lastig om daar aantallen aan te geven. Maar het is zo groot dat er steden naar voren komen die dan in de nieuws naar voren komen met video's. Die eigenlijk heel veel mensen hebben niet van gehoord dat zo'n stad bestaat. Zo'n kleine stad of een dorp of wat dan ook. Dus het is ontzettend breed en diep. Maar het is niet georganiseerd op een hiërarchische manier. Maar het is georganiseerd op een eendimensionale wijze. En dat is precies het sterkste punt, maar ook een zwak punt, omdat het dan niet één leider heeft,
Exact.
Wat heel veel mensen zouden willen zien.
Ik wil straks even verder kijken naar de kansen van het volk tegen dit regime en de gevolgen als ze zouden slagen in een contra-revolutie, om het maar zo te noemen. Maar eerst eventjes door naar de internationale context. In Nederland en Europa wordt geroepen om hardere sancties tegen Teheran. Kan dat nog harder? Het is al zo'n zwaar gesanctioneerd land.
Ja, kijk, dat heeft natuurlijk, dat is dezelfde discussie als die we altijd voeren over Rusland. Die sancties zullen dat regime niet veranderen. Daarvoor is het nu te laat. Met name Nederland, die wil nu het voortouw hierin hebben. Volgens mij, onlangs heeft er ook in de Volkskrant een stuk gestaan, een oproep gestaan van nogal wat fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. Dat er hardere sancties moeten komen, dat Nederland initiatief moet nemen. Nederland, eigenlijk de Kamer heeft het initiatief in Nederland. En dat betekent dus ook dat Nederland probeert, althans de Kamer probeert om Nederland ook het voortouw te laten nemen in Europa. Nou oké, prima, goed, dat lukt. Ik bedoel, misschien wel. Maar dan is de volgende vraag van, ja, gaat dat lukken en gaat dat effect hebben? Nou, ik denk van niet, omdat daarvoor is het land te groot. Daarvoor zijn er nu al veel te veel sancties opgelegd. Ze zijn bijvoorbeeld al uit SWIFT gegooid. Het systeem om internationaal te kunnen bankieren. Nou, ik zie dat niet goed gebeuren, hoor. Dat echt enorme effecten heeft.
Damon, wat zou jij voor meer sancties willen zien tegen het regime?
Nou, Rob heeft gelijk dat het niet genoeg is. Dat zie je met Rusland ook. Maar de sancties hebben een ander doel. dan datgene wat wij vaak verwachten, dat het regime gedrag zou, zijn gedrag zou veranderen. Hm. De sancties hebben het doel om de bevolking te steunen tegen het regime. Hoe? Hm. Op welke manier? Kijk, de laatste keer dat we elkaar spraken, een van de laatste keren, was toen, als je je kan herinneren, was Trump was net uit de deal, nucleaire deal gestapt.
Yeah, yeah.
En er was van alles aan de hand. Ik kan me nog herinneren dat toen werd gesproken, niet hier, maar wel in de media. En toen hebben we hier het ook een beetje gesproken. Ja, Iran zal een bom gaan maken, is niet gebeurd. Dat een derde wereldoorlog zou uitbreken, is niet gebeurd. Mm-hmm. Later is nog Qasem Soleimani omgelegd met een drone. Ja. Is nog een, de zogenaamde peetvader van het nucleaire programma van Iran is geëxecuteerd op straat. Niks gebeurd. Wat er gebeurd is, is dat, en dat is dus wat heel vaak mensen niet begrijpen, is dat de bevolking staat er alleen voor. Inmiddels weet ook de bevolking dat ze dus niet kunnen steunen op het Westen. Omdat mensenrechtenvrijheid belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om strategische overwegingen. Dat is ook de reden waarom de Europese Commissie in de laatste statement heeft duidelijk gezegd dat ze nog steeds hopen dat Iran terugkomt naar het nucleaire programma, naar het nucleaire deal. Dus wat de echte bevolking nodig heeft, en daar zijn, dat is het doel van die sancties, is dat met die sancties te laten zien dat het regime onder druk komt te staan. En ze komen ook onder druk te staan, vooral zo meteen blijkt dat revolutionaire garde, die door Trump toen de tijd werd in de sanctielijst gezet, en iedereen dacht, oh, derde wereldoorlog zou uitbreken, is niet gebeurd, dat Europa dat ook precies hetzelfde gaat doen. Daarmee een staat in staat, wat ongeveer 40% van de economie, alle delen van het land, media, zelfs handel, zelfs drankgebruik, alles in eigen handen heeft met smokkelaars enzovoort, ja, komt onder sancties te staan. En dan kunnen ze geen transactie doen. Dan kan Nederland niet de derde handelspartner van Iran worden in Europa. In het afgelopen jaar heeft, of in afgelopen paar maanden, is de handel met Duitsland is met 13% gestegen. Hmm. Hoe doen ze dat zonder enige transactie aan Swift? Dat gaat allemaal via grijs gebied en banken die dat allemaal, ja, klopt, ja, sjoemelen enzovoort. Dus als je dat doet, dan geef je heel duidelijk signaal aan de bevolking die al op straat is. Die ziet geen verandering, die ziet geen hervormingen mogelijkheden in Iran. En daardoor voelen ze steun om van binnenuit juist tegen het regime op te komen. En dat is het doel van de sancties.
Nou ja, dat is, kijk, het is aardig geredeneerd, hè, Damon. Maar realiseer, er is geen gezichtsbepalende figuur. Hè, zoals Khomeini dat was tijdens de opstand tegen de Shah. Dat heb je historisch gezien wel nodig. Dus het is maar zeer de vraag, als het zo gedecentraliseerd georganiseerd is, of zo'n revolutie daadwerkelijk kan plaatsvinden. Ik bedoel, ik ken daar niet veel. Nou, eigenlijk kan ik me zo niet bedenken. Misschien zie ik iets over het hoofd, waar dat daadwerkelijk gebeurd is op deze manier. Eigenlijk is het wel een ijzeren wetmatigheid dat je dus een gezichtsbepalende figuur nodig hebt om te kunnen winnen. En als je dus kijkt naar die sancties, ja, er werden altijd gezegd van, we moeten die sancties ook keihard opleggen om ervoor te zorgen dat Iran geen atoombom kan gaan bouwen. Maar de breakout tijd, dat is de tijd waarin je dus voldoende materiaal kunt ontwikkelen om daadwerkelijk een atoombom te gaan ontwikkelen, is nu 7 dagen. Ja. Dus als ze even een weekje aanpoten, dan hebben ze voldoende uranium verrijkt om tenminste 1 atoombom te kunnen maken. Nou, dan duurt het toch wel een tijdje voordat je hem echt gemaakt hebt en hem op een raket of kunt schroeven of onder een vliegtuig kunt hangen. Ja. Maar dat gebeurt toch maar op dit ogenblik. En ik zie ook bij het regime geen enkele aanleiding om te denken dat zij weer aan die Iran-deal willen gaan meedoen.
Dat laatste klopt zeker, hè?
Nou, ik denk dat, nee, dat laatste klopt, maar dat ligt aan Rusland. Dat ligt niet aan alleen het regime. Het regime heeft eigen bestaansrecht eigenlijk gekoppeld aan het bestaansrecht van Poetin. En dat is gebeurd sinds die oorlog. Wat eigenlijk de Iraniërs ook heeft, bedoel ik het regime dan, hè, heeft verrast. Mm-hmm. Er is een interview met toenmalige ambassadeur van Iran in Oekraïne. En die zegt, we wisten dat helemaal niet dat dit zou gebeuren. Het is helemaal niet georganiseerd. Poetin heeft niets verteld. Ze waren verrast. En Poetin heeft het eigenlijk zo gespeeld om Iran mee te krijgen in eigen kamp. En dat zie je nu met drones. Misschien zelfs zo meteen met raketten. Om Iran eigenlijk los te koppelen van het Westen. En dat is wat er gebeurt. En over die leiderschap, Rob. Kijk, ja, je hebt gelijk. Er is niet één leider. Maar we zitten in de 21ste eeuw, waarbij mensen zich op een genetwerkte manier organiseren. Er zijn heel veel leiders, die ieder leider spreekt eigen achterban aan. Je hebt een van de mannen bijvoorbeeld, die zit in Canada. Hij stond laatst ook in Washington Post in een opiniestuk. Hij is diegene die de grootste demonstratie van bijna 100.000 mensen in Berlijn een tijd geleden heeft georganiseerd. Ja. Hij is diegene die dus zijn vrouw en kind, klein kind, prachtige vrouw en dochter ook, heeft verloren in een Oekraïense vliegtuigaanslag die door het regime is gebeurd. De voormalige zoon van de Shah, die spreekt een paar mensen aan. Je hebt de Masih Ali-Nejad, die is een vrouw die heel erg optreedt in de westerse media. Een van de redenen waarom die leiderschap dus niet duidelijk is, is omdat Europa, Amerika, niet die mensen uitnodigt om ze ook in de media te laten zien. Minister-president spreekt met 10 Iranen.
Ja, daar heb je gelijk.
Hartstikke goed. Maar kijk maar naar het verschil met Wit-Rusland. En hoe men naar Wit-Rusland kijkt, in het geval van oppositiegroepen, en hoe men naar Iran kijkt. En waarom doet men dat niet? Omdat men bang is voor Iran.
En mag ik nog eventjes terugkomen op een punt dat eerder werd gemaakt, dat bondgenootschap tussen Iran en Rusland. Het Westen wordt nu verweten dat het zich niet aan zijn eigen principes houdt, maar vooral kijkt naar strategische overwegingen. Zou een strategische overweging niet kunnen zijn dat je dus juist vanwege dat bondgenootschap met Poetin nu alles moet doen wat je kan om te helpen met regime change in Iran?
Demon, antwoord. Ja.
Oh, dat is heel aardig dat jij weinig spreekt vandaag. Nou kijk, 70% van de drones die in Oekraïne mensen doodt, die uit Iran komen, dat is gemaakt door Amerikaanse en Europese en Canadese halffabrikaten. Dat weten jullie. Ja. Dus dat is ook heel tragisch. Je hebt helemaal gelijk. Je zou eigenlijk ervoor moeten zorgen dat je regime niet meer ziet als gesprekspartner. Dat wordt wel gezegd, maar het is niet hoe men handelt als je kijkt naar de feiten, de realiteit. En ik denk dat er is een soort onafgesproken afspraak, lijkt het, tussen Iran en Europa en Amerika ook, dat als jullie geen raketten geven aan Poetin, dat wij die sancties op een cosmetische manier zullen houden en niet echt druk op een pijnlijke manier zullen opvoeren. En ik denk dat dat de reden is dat na 5 maanden, terwijl al heel erg in het begin door Duitsland werd dat uitgeroepen, Revolutionaire Garde niet op de sanctielijst van de Europese Unie is geplaatst. Mm-hmm. Ik denk dat dat de reden is.
Ik denk dat je daar wel een punt hebt, Damon. Dat inderdaad zeker die Iran-deal, dus het akkoord om, wat niet meer bestaat overigens, om ervoor te zorgen dat Iran geen atoombom krijgt, dat absoluut op de achtergrond een rol speelt. Ja.
Damon, jij hoopt en verwacht duidelijk dat de revolutie tegen de revolutie slaagt. Zou je dan ook verwachten dat Iran daarna, zoals voor de Islamitische Revolutie, weer een bondgenoot van het Westen zou kunnen worden en juist niet van Poetin?
Absoluut. Ja, absoluut. Ik denk dat geschiedenis zich herhaalt. Ik denk dat wat in de 16e eeuw de Safavieten en Europeanen tegen Ottomanen zijn opgetreden om Ottomanen een kopje kleiner te maken. Uh-huh. Ik denk dat nu weer kan gaan gebeuren. Er is geen hoop. Dat is ook de manier hoe... Kijk, 80% is onder de 45 jaar. Yeah. Dat is jonger dan de revolutie. Die waren toen niet geboren. En die wil heel ander leven. Je hoeft daar niet per se statistieken voor te hebben om dat te weten. Ik denk dat we daarmee eens zijn. Die willen een heel ander soort leven. Het feit dat een land waar de meerderheid op papier in ieder geval moslim is, tegen een hoofddoek optreedt. En vergis je niet, er zijn heel weinig moslimorganisaties geweest in Europa die hebben opgetreden om Iran te steunen. Ik zie geen demonstraties, ik zie geen verklaringen. Heel weinig, heel weinig. Waarom? Omdat men snapt dat als Iran valt, dat een hele grote macht, als het ware, tegen het Westen en het Westerse samenleving en Westerse manier van denken zal vallen. Omdat Iraniërs een heel ander soort leven willen. En ik denk dat dat wel inderdaad de toekomst is. Het gaat gebeuren, het is alleen de vraag, hoe lang gaat het duren?
Ja. Rob Arjan, wat zou de strategische betekenis zijn als zo'n belangrijk land weer in het Westerse kamp komt?
Nou, heel groot. Ontzettend groot. En natuurlijk door de Russische connectie, dat hoef ik niet meer uit te leggen. Want het is natuurlijk rampzalig dat hij Poetin steunt. Maar ook in het Midden-Oosten zelf. Hè, moet je voorstellen, als dus de spanning wegvalt tussen Iran en Israël, dan heb je dus niet meer nu de de Soenitisch-Israëlische alliantie tegenover de Sjiïten. Dat zou dus helemaal wegvallen. Dat betekent een ongekende ontspanning in het Midden-Oosten. Dat betekent ook dat Iran minder loopt te stoken in het islamitische gedeelte van Rusland, in de achtertuin van Rusland. Nee, Kaplan schreef 10 jaar geleden al, als Iran open gaat liberaliseren, dan wordt het leuk in het Midden-Oosten.
Ja, je moet ook echt goed kijken naar de relatie die er dan is tussen Turkije, Saoedi-Arabië en Iran, die dan gaat ontstaan. Die is bepalend. Hm. Dat zijn 3 landen. Ja. Die vinden zichzelf een regionale hegemoon en willen dus eigenlijk de bepalende factor zijn in het Midden-Oosten. Hm. Turkije die heeft zich eigenlijk op dit ogenblik op een zijspoor gerangeerd onder Erdogan. Saoedi-Arabië, die verkeert in de problemen ook ten aanzien van Amerika en probeert te houden wat hij heeft en dus zoekt steeds meer de kant van Rusland en China. En de grote vraag is natuurlijk, stel je voor dat Iran westers wordt, dan krijg je natuurlijk gewoon wel weer een oplaaiing van die strijd tussen die lokale grootmachten. Dus het is helemaal niet gezegd
dat het dan leuk wordt in het Midden-Oosten.
Dat het dan gewoon stabiel wordt. Dat denken we iedere keer wel. Dat als een land westers wordt, dat het dan de hele regio stabiel wordt en dat het koekenij wordt. Maar dat is helemaal niet zo. Dat moet hangt er echt helemaal vanaf wat voor een regime daar komt te zitten.
Nou, je zou dit kunnen zeggen van de ideologische tegenstelling die nou wordt misbruikt, Shia Sunni, misbruikt, die valt dan weg. Maar Rob heeft natuurlijk gelijk, er zijn natuurlijk andere overwegingen om dus blokvorming te doen. Bijvoorbeeld dus machtspolitieke, die blijft altijd bestaan. Ja. En natuurlijk de invloed van China. China is natuurlijk heel dik met Saoedi-Arabië nu. Ja, Saoedi-Arabië is dikker met China dan met Amerika. Dus het is zeer de vraag wat Iran dan gaat doen. Maar on balance wordt het natuurlijk wel beter dan die bezopen situatie die we nu hebben.
Ik denk dat, moet Daan nog even zeggen, volgens mij is het toch altijd zo geweest dat het merendeel van de bevolking gewoon pro-westers is. En niet...
Zeker.
Ja, absoluut. Kijk, wat ik al zei, dit is belangrijk. De kern van deze laatste opstand, en dat is eigenlijk kun je dat terugtrekken naar 5 jaar geleden, of je gaat terug naar Groene Beweging, of je gaat zelfs naar de constitutionele monarchie. En constitutionele revolutie in 1906. Maar het grote verschil nu en afgelopen tijden, afgelopen 150 jaar, is dat de beweging nu, en die tot revolutie zal leiden, is totaal losgekoppeld van islam. En dat is heel belangrijk.
Ja.
Is losgekoppeld van islam. En daarom zie je ook dat wel of niet meedoen van de ayatollahs, die misschien kritisch zijn op het regime, of Ayatollah Sistani in Irak, of wat dan ook, weinig rol speelt. Sterker nog, die tulband, heb je dat waarschijnlijk gezien, het werpen van de tulband op straat met video's en zo.
Ja.
Dat is maar een tipje van de ijsberg, als het daar waren, waarbij wordt laten zien dat het is niet tegen islam, maar het is niet islamitisch.
Op de radio moeten we afronden alweer, maar op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. We hebben een vraag van Heer Oost. Wat is plus minus de maximale houdbaarheid van een regime zoals in Iran? Het volk lijkt er genoeg van te hebben. Of is Iran toch een land als China, waar het regime er een langere adem op na weet te houden?
Valt er iets over te zeggen? Ik vind dat die adem al heel erg lang is hoor, van dit regime. Ze doen dit al vanaf 1979, de val van de Shah. En om de 10 jaar heb je mega opstanden, dat overleven ze allemaal. Je ziet op dit ogenblik niet dat het regime uit elkaar aan het vallen is. Ik bedoel, er zal ongetwijfeld wat gedoe zijn achter de schermen, maar we zien daar tamelijk weinig van. Vanaf 2005 is er een nieuwe brain drain geweest vanuit Iran, toen Ahmadinejad, nogal extreem, een extreme president die niks wilde en anti-westers was. Door die brain drain ben je ook gewoon goede Iraniërs intern kwijt. Die zitten of in de gevangenis, en in de gevangenis schijn je beter te kunnen praten met elkaar en openlijker kunnen praten dan op straat. Dus mogelijkerwijs zitten de beste leiders op dit ogenblik in de gevangenissen. Ik vind het wel een lastig verhaal. En dat heeft toch echt te maken met het feit, en Damel zei net van ja, in de 21ste eeuw gaan we naar netwerken kijken. Nou, dat hebben we altijd al gedaan hoor, met revoluties. Dus dat is allemaal niks nieuws. Nee, je hebt gewoon een gezichtsbepalende figuur nodig. En als die er niet is, dan is het gewoon ongelooflijk lastig, ook voor het Westen, om met de oppositie te gaan dealen. Je kunt niet dealen met 4, 5, 6 verschillende mensen die dan het hele veld vertegenwoordigen. Dat kan gewoon niet, want die moeten gezamenlijk dan optrekken, die moeten met één mond spreken, want anders weet je namelijk niet wie je steunt. En daar zit echt een geweldig probleem in. Ik denk dat dat echt de zwakte is van deze mogelijke revolutie, waarvan ik onmiddellijk zeg, ik hoop dat die gaat plaatsvinden.
EU bestaat toch ook uit 27 landen, waarbij 27 hoofdstaten moeten besluiten nemen?
Ja, maar dat kun je absoluut niet met elkaar vergelijken. En dan komen we in de praktijk terecht van de Europese Unie, waar uiteindelijk gewoon de commissie het mandaat heeft om een aantal dingen te regelen. Maar je kunt ook gewoon zien hoe lastig het is om overeenstemming te krijgen binnen de Europese Unie. Maar er is een voorzitter van de Raad en er is een voorzitter van de Commissie. En er is een groot verdrag waarin precies staat vastgelegd wie welke taak heeft binnen de Europese Unie. Dus dat kun je absoluut niet met elkaar vergelijken.
Nou, je zou kunnen zeggen, misschien juist die netwerkstructuur die er is, hè, met het social media, dat is natuurlijk wel het grote verschil met vroeger. Kijk, als ze in staat zijn om toch met één stem te spreken, en dat zou dus via social media, en moet je natuurlijk wel een leider hebben. Maar goed, er zijn zulke begaafde mensen daar in Iran, daar moet toch wel een leider rondlopen ergens, zou je denken.
Hè? Ja, dat zou je wel denken. Die loopt ook rond. Misschien zit hij wel in de gevangenis. Misschien is de zoon van de Sjaar wel. Ja. Ik kan er ook niet achter komen hoe populair die is in Iran. En in hoeverre de Iraniërs op de hoogte zijn van zijn gedachtegoed.
Ja. Damon, jij zei dat er zijn wel 6 of 7 leiders, hè, zei je. Als die 6 met elkaar goed kunnen vinden, dan kunnen ze misschien met één stem spreken. En als ze dan nog meer druk zetten, kunnen ze gaan onderhandelen misschien. Ik weet het ook niet. Maar...
Nou, je hebt helemaal gelijk. En er zijn misschien zelfs meerdere. Het is afhankelijk hoe de ontwikkelingen zullen zijn. Maar ik denk dat dat leiderschapsvorm zal niet één persoon zijn waar het Westen zo meteen weet wie ze moet bellen. Nee, het zal een samenwerking zijn zoals de Europese Unie heeft samengewerkt. Afgelopen 40 jaar lange adem van het regime heeft juist ervoor gezorgd dat de bevolking, mensen die dus politiek hebben bedreven, ze snappen ook wel dat samenwerking op diversiteit moet. En niet op één leider. Het zal niet een hiërarchie zijn. Je kan met een hiërarchie kun je een netwerk eigenlijk heel moeilijk sturen. Dus het zal een samenwerking zijn tussen verschillende mensen, die ook verschillende mensen aanspreken. Laat ik je één voorbeeld geven die ik niet heb genoemd. Is bijvoorbeeld een Soenitische imam in Iran, die nu wordt beveiligd ook door eigen mensen. Hij heeft toen met het vertrek van Amerika uit Afghanistan, heeft Taliban gefeliciteerd als eigen broers. Heeft daarvoor ook gestemd op Raisi, huidige president, en andere presidenten. Hij was je zou kunnen zeggen, iemand die voor het regime eigenlijk probeerde met Soenieten goede relaties te houden. Inmiddels is hij veranderd naar iemand die tegen het regime optreedt en die spreekt over Iran als geheel. En niet alleen Soenieten, Shiiten. Hij is continu bezig met integratie in plaats van differentiatie tussen de bevolking. Nou, zo'n figuur kan ook mensen aanspreken. Hoe kan dat allemaal? De samenwerking van de Europese Unie is een goed voorbeeld van hoe dat zou kunnen gaan. En daar heeft wel steun van het Westen nodig om die mensen ook te laten zien aan de bevolking.
Ja. Er is ook nog een andere theorie, van de theorie van de rising expectations. Hè? Als je naar de Franse Revolutie kijkt, toen was het juist toen de graanprijzen gingen dalen, waardoor er minder honger was, is toch die Franse Revolutie gestart, omdat ze dachten van nou, het gaat de goede kant op. Zo zou het in Iran ook kunnen gaan. Hè? Van stel voor dat Khamenei is, 83 jaar geloof ik, hè, dat hij overlijdt. Ja. En zijn tweede zoon, Mortaba, die nog erger is, die wordt dan niet gekozen. Dan denken mensen, hey, zie je wel, we krijgen een beetje onze zin. En dan kan het leiden tot de laatste druppel. Maar het belangrijkste is natuurlijk, en daar begrijp ik de Iraniërs wel, de Republikeinse garde is zo machtig en heeft zoveel geld. Die moeten natuurlijk gebroken worden. En die moeten overlopen. Precies met Poetin, hè? Poetin heeft ook zijn eigen garde. En als die blijft zitten, dan wordt het lastig. Vandaar die roep om die sancties natuurlijk voor de Republikeinse garde.
Ja, ja. Ik pak nog even een andere vraag erbij, die van Joachim. Hij vraagt, oefenen notoire historische vijanden van Iran momenteel druk uit via covert operations? Ik denk dan met name aan Israël en Saudi-Arabië. Is er een zekere mate van beïnvloeding mogelijk vanuit deze landen? Of kan anderzijds China hier een invloed uitoefenen via kennisdeling over sociale monitoring via gezichtsherkenning, hardware en software? Hele hoop dingen.
Wauw.
Nou, dat gebeurt ook. Ik bedoel, er zijn moorden gepleegd in Iran, waarvan wordt gedacht dat Israël erachter zit. Ik ben ervan overtuigd, maar Damon, die moet me even corrigeren als dat niet klopt, dat er een samenwerking is met China. Daar waar het gaat om surveillance, dus het controleren van de bevolking, dat gebeurt natuurlijk al. Alleen, de vraag is altijd hoe effectief het is. Dat is natuurlijk gewoon altijd de vraag, jongens. Ik bedoel, er zit natuurlijk een hele hoop wensdenken achter sancties, achter surveillance, achter samenwerking met andere landen, achter het mogelijk plegen van aanslagen. Want nou, dat zal het allemaal wel doen. Nou, dat gebeurt meestal niet. Er is vaak iets anders nodig, anders voor nodig, om de boel compleet om te turnen. En je kunt heel moeilijk voorspellen wat het andere is. En dat kan inderdaad bijvoorbeeld een nog grotere neergang zijn van de economie. Er is nu inflatie van 40% tot 50%. Dat is natuurlijk giga. Dat soort dingen zijn mogelijk. Er moet ergens een trigger zijn om gewoon de hele boel te laten omklappen. Dat is altijd zo. En dat is altijd zo geweest. Dat zal waarschijnlijk ook altijd zo blijven. En dat is niet goed te voorspellen wat die trigger is.
Heel kort, want ik heb heel lang aan het woord geweest. Kijk naar de relatie tussen China en Saudi-Arabië. China en Saudi-Arabië, dat is een veel betere relatie dan China en Iran. China ziet Iran zoals Poetin Iran ziet. Als eigenlijk een soort middel om tegen het Westen te ageren. Poetin met andere bedoelingen dan China. Maar eigenlijk wordt Iran op die manier ingezet als een pion in eigen belangen en niet per se als een bondgenoot. Want al die deals als 25 jaar strategische samenwerking enzovoort, allemaal papier, betekent helemaal niks, tenminste helemaal niks is niet waar, betekent heel weinig als het niet om veiligheid gaat of om kopen van olie enzovoort. Uiteindelijk gaat het om Iran als een middel in te zetten in ideologische strijd tegen het Westen.
Ik pak er nog even eentje bij, misschien een zijdelingse van Jan-Paul Hof. Die zegt, is dit een geschikte uitzending om aandacht te vragen voor de Shahed drones, die Iraanse drones? Hij zegt, die neerschieten met dure raketten doet mijn Nederlandse hart breken. Kunnen de infrastructuur niet worden omgeven met netten opgehouden door hoogwerkers? Eén Shahed in het net is beter dan 10 in de lucht.
Ja, dat soort creatieve oplossingen, daar wordt inderdaad wel eens over gedacht. Maar dan heb je wel hele grote netten nodig. Omdat je er altijd overheen kunt vliegen, je kunt er altijd langs vliegen. Dat is nou het leuke van een drone, die kun je programmeren, die kun je besturen. Dus nee, dat is een leuk idee. Nee, als je dus die drones wil proberen te voorkomen dat ze inderdaad in opslagveld terechtkomen, ja, dan moet je ervoor zorgen dat de aanvoer van met name westerse onderdelen, die overigens in toenemende mate worden vervangen door Chinese onderdelen, dat je die stopt. En dat betekent dus dat je het hele grijze en zwarte circuit moet lamleggen. Nou, dat is echt heel erg lastig. Daar hebben de Amerikanen nu een heel team op gezet om dat voor elkaar te krijgen, maar Ik zie het nog niet echt gebeuren op dit ogenblik.
Je moet eigenlijk een net spannen rond het regime in Iran om dit te voorkomen.
Niet het regime, rond heel Iran moet je net spannen. Ja. Dat is ook precies wat er gebeurt. Dat is ook de bedoeling van sancties. En de bedoeling van allerlei andere activiteiten die achter de schermen gebeuren, om ervoor te zorgen dat die zwarte dan wel grijze markt verstoord wordt. Maar dat is feitelijk wat je moet doen.
Dan moet je voorstellen, Europa die handelt nog steeds een beetje met Iran, hè, dat grijze gebied. India doet het ook met die parallel import. En Amerika probeert dus te voorkomen dat die drones daar naartoe gaan. Wat een puinhoop wereld is dit, hè? Ongelooflijk. Ja. Ik zag trouwens op internet zag ik ook een apparaat. Daar kon je dus de drones mee jammen. Dan zouden ze van koers veranderen. Het ellende is alleen dat ze dan wel op het burgemeesterhuis terechtkomen. Weet je?
Nee, maar dat is ook al heel oud, Jan. Dat is gewoon dat is een oude techniek. Zolang er al elektronica zit in drones, kun je dat ook jammen en kun je van koers veranderen. En dus wordt er weer geprobeerd om die elektronica zo hard te maken dat het niet kan.
Volgens mij zijn we er wel. Ja, ik heb nog een paar andere vragen, maar die hebben we eigenlijk al beantwoord. Als ik het zo zie. Dus dan zeg ik, dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan Damon Goris. En wij spreken elkaar maandag weer.
Sorry. Dank Tim. Dank Tim.
Dankjewel Rob. Dankjewel.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.